Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente willen met elkaar zingen, psalm 40 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. En hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. Velen zullen het zien en God eerbiedig hulde bieden. Psalm 40 vers 1 en vers 2.
Thank you.
Gemeente, we willen nu het laatste gedeelte van het formulier van het avondmaal lezen, de dankzegging. En daarna doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. En daarna willen we met elkaar zingen Psalm 40 en daarvan het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. Psalm 40, het derde vers. Lezen we nu eerst de dankzegging uit het formulier. Geliefden in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is, boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij, ook nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toren behouden worden. Want als wij toen wij nog vijanden waren met God verzoend zijn, door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Belijden wij nu ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, we gaan maar liefst 3 gedeelten uit de Bijbel lezen. 2 uit het Oude en 1 uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit de wet van Mozes lezen wij Exodus 21 vers 1 tot 6. Exodus 21 vers 1 tot 6, dat is onze eerste schriftlezing. En daarna lezen we uit de psalmen. Die psalm die we ook samen gezongen hebben en nog zullen zingen. Psalm 40. Eerst Exodus 21 vers 1 tot 6 en dan Psalm 40 vers 1 tot 11. Psalm 40 wordt in Hebreeën 10 ook aangehaald. En daar wil ik ook vanmiddag iets dieper op ingaan wat daar gebeurt. Psalm 40 vers 1 tot 11, dat is onze tweede schriftlezing. En tenslotte lezen we ook nog een stukje van wat we vanmorgen ook lazen, namelijk uit de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 10... Maar dan nu alleen de eerste 10 versen. Eerst Exodus 21 vers 1 tot 6. En daar luidt het heilig woord van God als volgt. Dit zijn de bepalingen die u hen moet voorhouden. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij 6 jaar dienen. Maar in het 7e mag hij zonder te betalen als een vrij man vertrekken. Als hij alleen gekomen is, moet hij alleen vertrekken. En als hij getrouwd is, mag zijn vrouw met hem vertrekken. Als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zij zonen of dochters bij hem gebaard heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toebehoren en moet hij zelf alleen vertrekken. Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man vertrekken, dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen. Hij moet hem bij de deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Zo zal hij hem voor eeuwig dienen. Tot zover de eerste schriftlezing. Dan nu Psalm 40 vers 1 tot en met 11. Psalm 40, de eerste 11 versen. En daar staat boven een psalm van David voor de koorleider. Lang heb ik de Heere verwacht. En hij boog zich naar mij toe en hij hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots, hij maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welzalig is de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. Heere mijn God, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan en uw gedachten die u over ons hebt. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in mijn God, om uw welbehagen te doen, uw wet, draag ik diep in mijn binnenste. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen belet ik niet. U, Heere, weet het. Tot zover de tweede schriftlezing. Dan nu de laatste schriftlezing, Hebreeën 10. En daarvan de eerste 10 versen. Nog een keer. En daar lezen we het woord van de Heere God als volgt. Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen, tot volmaaktheid brengen. zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren. Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven: om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd: slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offer voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. En daarna sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd gebracht. Hier eindigt ook de laatste schriftlezing en de tekst voor de preek is eigenlijk vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gemaakt. Tot zover ook de tekst voor de prediking. Willen we nu het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed, laten we samen bidden. Eeuwige God, lieve Heere, zo brengt u ons opnieuw samen. En dan mogen we u hartelijk danken, Heere God, dat u ons vanmorgen het avondmaal gaf. En we hebben dat al gedaan, ook door onze ziel toe te spreken: loof de Heere, mijn ziel, vergeet geen van zijn weldaden. Heere, u zegent ons met zoveel dingen. Ja, dan moet u ook de lof en de eer en de dank en de aanbidding daarvan krijgen. En dan mochten we vanmorgen bij de kelk des heils uw naam vermelden. En Heere, wat is dat een genade, dat u zo diep buigt, dat u zo dichtbij komt, dat u ons ook iets te tasten en te voelen en te proeven en te smaken geeft, omdat wij van die mensen zijn die houvast nodig hebben. En daarin komt u ons tegemoet en reikt u ons ook de hand. Heere, wat bent u dan goed en neerbuigend goed. Voor mensen zoals wij, slechte mensen. Heere, mensen die overtreden tegen u, die het doel missen van hun leven, zondaren. Maar u ziet in genade op zulke mensen neer als wij vluchten tot uw Zoon, de Heer Jezus, en dat bloed van de verzoening. Heere, ook nodig krijgen in ons leven. Ja, u biedt het ons aan als het middel der verzoening. En ook opnieuw deze middag wordt het ons aangeboden in de prediking van het woord. En Heere, dan willen we u bidden: geef dat ons hart ingewonnen wordt voor u. Dat we gaan toegeven wie wij zijn. Dat we dat gaan zien in uw licht. Het licht van uw heiligheid en majesteit. Dat we zien wie we zelf zijn. Maar ook, Heere, dat we zien wie uw lieve Zoon is. En dat we zo op hem gericht worden. En dat opnieuw. Nu niet meer door het teken, maar nu door de prediking, Heere God. En wilt u die zelf dan gebruiken en zegenen. En geef, Heere God, dat het ook toegepast wordt aan ons hart. Wat we mogen horen door de kracht van uw Heilige Geest. Heere, wij hebben u zo nodig. Zonder u kunnen we niets doen. We danken u dat we hier vanmiddag mogen zijn. We danken u dat we hier mogen zijn, wie we ook zijn. U kent ons allemaal, u weet wat ons bezighoudt. U ziet ons hart. En Heere, dan willen we u bidden bij u komen met alle zorgen en noden die er ook kunnen zijn. Zorgen van gezondheid. Dingen waar we tegenop zien. Heere, wilt u zelf maar bij ons zijn, ook deze week. Ook de week die weer begonnen is, die we ingegaan zijn. Geeft u ons dan vanuit deze zondag ook de kracht om alle dingen in uw licht te kunnen zien. En Heere, dan willen we u bidden en danken voor allen die het moeilijk hebben. willen we aan u opdragen. Maar heer, er zijn ook veel mooie dingen. We danken nogmaals met meneer Van der Plas dat ook de operatie geslaagd mag zijn. Heer, we danken u als u ons ook een goede tijd geeft met vrienden, met familie. Heer, we mogen u danken en loven ook voor de tijd van het jaar die we mogen beleven, waar we heen leven naar het kerstfeest. En Heere God, mag dat ook werkelijk een feest voor ons worden in de diepste betekenis van het woord. En Heere God, dan weet u ook hoe het was vanmorgen en hoe wij in de kerk geweest zijn. En hoe we misschien wel geworsteld hebben met het avondmaal. Hoe we misschien net wel gegaan zijn of net niet. Of nou ja, u weet hoe het was. En Heere, geef dat onze gang naar het avondmaal ook iets opgeleverd heeft. Dat het ons iets meegaf. Dat het ons versterkt heeft. Maar ook, Heer, als we niet konden komen, als we geen vrijmoedigheid hadden, om welke redenen dan ook, wilt u ons toch niet vergeten. En ook uw zegen niet onthouden, Heer. Heer, laat ons zien dat u het zo goed met ons meent. En dat u het bent die zondaren nodigt. O Heer, dan hebben wij zelf niks mee te brengen. Het is wel waar dat wij geloof in ons hart moeten hebben. Maar dat wilt u ook nog werken, dat wilt u ook nog schenken door de kracht van de Heilige Geest. O, schenk ons dat dan, als we dat nog missen. Schenk ons een leven met u, Heere. En ook als we aangegaan zijn en misschien ons wel afvragen, heb ik daar nou wel goed aan gedaan? Heere, geef dat alle stem in ons zullen zwijgen. En Heere, misschien ook als het inderdaad niet goed was, dat we het dan ook mogen zien. Dat we dan ook die punten waar we ons misschien moeten bekeren, dat wij ons daar ook zullen bekeren, Heere. Ach, wij hebben daarvoor ook uw genade nodig. We zijn zo afhankelijk van u, wij kunnen niets. En Heere, dat beseffen we ook. O, wilt u ons dan zelf tegemoetkomen, ook deze middag, en nog licht geven over uw eigen werk. Heere, we mogen u danken, we mogen u prijzen, we mogen u loven, ook in deze dienst. En geef dat u de eer en de lof ontvangt die u waard bent. Ook te ontvangen in een dienst van nabetrachting en van dankzegging. Ja, Heere, u de lof en uw Zoon, de Heer Jezus, door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven voor de u bekende doelen. We gaan zingen als inleiding op de preek Psalm 40, vers 4 en vers 5. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En ook het vijfde, uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tongen en lippen niet. Psalm 40, vers 4 en 5 als inleiding op de prediking. Gemeente, we hoorden vanmorgen over het grote verschil. Het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. De Heere heeft onder dat oude verbond geboden dat er offers gebracht werden, dat er dieren geofferd werden. En niet omdat die dieren de zonde weg konden nemen, nee, dat was onmogelijk. Maar, was dat niet alleen onmogelijk, maar het was ook de bedoeling dat door die offers de Joden, de Israëlieten, zouden uit gaan zien naar het offer. Het offer van de Heer Jezus. Hij moest komen. En alleen door hem en door zijn offer kunnen we rechtvaardig zijn voor God. En met zijn komst is dus ook dat nieuwe verbond begonnen. En ja, werd dat oude verbond overtroffen, afgeschaft. En dat heeft dus ook alles te maken, dat grote verschil tussen voor de komst van de Heer Jezus en na de komst van de Heer Jezus, met de plaats van de wet van God. Nou, misschien moet ik toch nog even een beetje terug, hè, want ik hoorde ook over die dooppreek uit de Galaten dat het best een moeilijke preek was. En ik had die preekbespreking, dat weet u ook, en ik vroeg aan een van de jongeren waar ik die preekbespreking mee had, ja, wat betekent het nou dat de Heer Jezus gekomen is onder de wet? En toen zei ze, ja, hij was gehoorzaam aan de overheid. Nou is dat natuurlijk ook zeker waar. Maar misschien moet ik toch even duidelijk maken, wat is nou precies de wet? He, daar begint tenslotte Hebreeën 10 mee. Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen. Wat is de wet? Jongens en meisjes, ik wil dat toch ook een beetje aan jullie vragen. Waar denk jij aan bij de wet? Ja, misschien denk je dan ook wel aan dat je niet door rood licht mag rijden, hè? De verkeerswet. Maar als de Hebreeën schrijver het hier over de wet heeft, dan heeft hij het over de wet van God. En waar denk jij aan bij de wet van God? Misschien denk je meteen aan de 10 geboden. Nou, dat is heel goed. Want die horen ook zeker bij de wet van God. Hè? Dat is ook heel belangrijk onderdeel, misschien wel het belangrijkste onderdeel van de wet. Maar die wet van God, die houdt wel meer in. Niet alleen gaf de Heere God die 10 geboden aan Mozes op die 2 stenen tafelen. Nee, hij gaf nog meer. Veel meer wetten. Denk maar aan al die wetten over de tempel en de tabernakel en hoe de tabernakel eruit moest zien en wat daar allemaal in moest staan. Een wasvat en een altaar en noem het maar op. Dat hoort ook allemaal bij de wet. Wetten voor de priesters, hoe de offers gebracht moeten worden. Maar ook wetten voor de samenleving, hè? Wetten hoe je om moet gaan met het zaaien en met het oogsten. Je niet 2 soorten zaad op 1 akker mag zaaien. Dat je niet de hoeken van je akker af mag maaien. Wat je moet doen als je ergens een dier tegenkomt, een koe, dat je hem terug moet brengen naar zijn eigenaar. Nou, dat spreekt natuurlijk voor zich. Maar goed, God had het toch allemaal in die wetten laten opnemen. Wetten ook over wat je wel en wat je niet eten mag. Reine en onreine dieren. Heel veel wetten. En al die wetten samen, die worden hier in de brief aan de Hebreeën, en ook trouwens in de brief aan de Galaten, de wet genoemd. Nou, die wet gaf God nooit, ook niet onder de oude bedeling, omdat wij daar iets mee zouden verdienen. Sommige mensen denken, ja, de mensen voor de komst van de Heer Jezus, de Israëlieten voor de komst van de Heer Jezus, die moesten zalig worden door iets te doen, door iets te verdienen. Nee, zo is het niet. Ook het oude verbond was een bedeling van genade. Maar die wetten, ja, waarom gaf God die eigenlijk? De Heere God wist dat wij die wetten nooit kunnen houden. Wij zijn zondige mensen. En ga het maar proberen. Ga maar proberen, nou alleen al om die 10 geboden te houden. Dat lukt je niet. Hè? Je kunt je nog zo voornemen, ik ga nooit meer een leugen vertellen. Maar ik denk dat je al heel snel jezelf daarop betrapt. Misschien nog niet eens zo'n zware leugen, dat je echt glashard staat te liegen. Maar toch, hè, dat je misschien iets achterhoudt, wat die ander wel moet weten. Dus de wet van God houden, nee, dat wist de Heere wel, dat kunnen wij niet. En het was juist daarom ook dat de Heere God die wet gaf. Zodat wij door de wet zouden ontdekken wie we nou eigenlijk zijn. Dat we zondaren zijn voor God. En in die wet had de Heere God er ook op gerekend dat we die wet niet helemaal kunnen houden. Want die offers, ja, die waren nou juist ook, die boden nou juist ook hoop. Hè? Want anders dan zou je kunnen denken, ja, die wet van God die heb ik niet gehouden. En wat moet ik nu doen dan als ik het verkeerd gedaan heb, als ik gezondigd heb? Nou, daar had God dus ook een mogelijkheid voor gegeven in zijn wet. Hè, dat je dus een offer kon brengen. En op die manier eigenlijk vergeving kon vragen aan de Heere. De wet leert ons dat wij zondaren zijn, overtreders, doelmissers. En de wet die wil ons dus brengen bij de Heer Jezus. Omdat alleen door het geloof in de Heer Jezus wij God kunnen eren. Alleen door het geloof in de Heer Jezus, hè, ook alle dingen in ons hart op de goede plaats komen te staan. En ja, daar gaat het eigenlijk om, ook bij de wet. Zowel de wet als het evangelie, de belofte van God, die brengen ons ja, bij hem die het offer bracht, bij de Heer Jezus. Nou gaat het in dat eerste vers, ik heb nu uitgelegd wat dan de wet is, hè, en hoe dat bedoeld was. In dat eerste vers van Hebreeën 10... gaat het over de wet en dan lezen we dat de wet slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen. Niet het wezen van de dingen zelf. Dan bedoelt de schrijver met de wet dus al die wetten uit de tijd van het Oude Testament. En hij denkt bijzonder aan de offers. En nu vergelijkt hij die wet met een schaduw. Nou ja, dat zeg ik eigenlijk niet goed, want we moeten heel altijd zorgvuldig lezen. Hij schrijft eigenlijk, let goed op, hij schrijft eigenlijk, de wet die heeft een schaduw. Hij heeft een schaduw ergens van, waarvan? Van de toekomstige heilsgoederen. Nou, wat is een schaduw? Nou, dominee, niet vragen naar de bekende weg. Dat weet iedereen wat een schaduw is, toch? Als je in de zon loopt, dan werp jij een schaduw op de grond. Hè? Stel dat je de zon achter je hebt, dan valt de schaduw voor jou op de grond. Dat is een schaduw. En nou lijkt een schaduw altijd een beetje op degene van wie die schaduw is. Natuurlijk heeft die schaduw niet helemaal precies dezelfde vorm als jij hebt. Het is een beetje vervormd, hè? En je kunt aan een schaduw ook een heleboel dingen niet zien, hè? Je kan aan je schaduw niet zien wat voor kleur ogen jij hebt. Dat kan je niet zien. Maar stel dat er nou een dikke man en een dunne man naast elkaar lopen, of een lange man en een korte man, dan kun je aan de schaduw die op de grond valt best wel zien welke schaduw van wie is. Dus aan een schaduw, het is niet erg nauwkeurig, maar dat geeft wel een indruk, ja, van waar het een schaduw van is. En zo is dat met die wet van God uit het Oude Testament eigenlijk ook. Die wet die werpt een schaduw. Waarvan? Van de toekomstige heilsgoederen, zegt onze tekst. Nou, heel kort samengevat zou je kunnen zeggen, hè, dat die wet al een schaduw vooruitwierp van de Heer Jezus. Stel, jij loopt ergens naartoe en de zon die is achter je en jouw schaduw gaat voor je uit. Zo was het ook met de wet van de Heere God. In die wet, in die instellingen van God, aan Mozes gegeven, was al iets te zien van wie de Heer Jezus is, van het werk wat hij gaat doen en ook van wat hij daarmee verdiend heeft. Nou, dat zeg ik nog een keer. Van wie de Heer Jezus is, van het werk wat hij zou gaan doen en ook van wat hij daarmee verdient. De Heer Jezus en al zijn weldaden, zeggen we dan met de woorden van de catechismus en van de Bijbel. Dus in de wet van God viel, die wet die was niet alleen bedoeld om ons onze zonde te laten zien, maar in die wet viel ook iets te ontdekken van wie de Heer Jezus is. Wat hij zou doen en tot stand brengen. En natuurlijk die schaduw, die lijkt erop. Het is niet het beeld zelf, hè? Het is niet het wezen zelf. En die schaduw die kan uiteindelijk natuurlijk ook niet uitrichten wat degene van wie die schaduw is wel kan uitrichten. Als jij op een zonnige dag een glas water drinkt, dan drinkt jouw schaduw ook een glas water. Maar jouw schaduw drinkt geen echt water. Ja, dat doe jij zelf alleen. Of als je, ik noem maar wat, je draait een schroef in de muur of je hamert een spijker in de muur. Dan doet jouw schaduw dat ook, maar die schaduw slaat die spijker niet in de muur. Nou, zo is het met die offers eigenlijk ook. Uit het Oude Testament, die wet uit het Oude Testament. Het was een afbeelding, een afschaduwing van wat de Heer Jezus zou doen. Vooral van wat hij zou doen aan het kruis van Golgotha. Maar ze waren niet meer dan dat. Ze waren niet het offer zelf. Ze brachten uiteindelijk niets tot stand. Geen verzoening en geen vergeving. Dat kon alleen de Heer Jezus zelf. Die offers konden de zonde niet wegnemen. Die konden ons niet tot volmaaktheid brengen, zegt vers 1. Volmaaktheid. Nou, wat is volmaaktheid? Nou, dat wil zeggen dat er niks aan mankeert. Dat je helemaal goed bent voor God. Dat de Heere God ons ziet zoals we zouden moeten zijn. Nou, dat kan de wet niet tot stand brengen. Dat kunnen de offers van de wet niet tot stand brengen, maar dat kan de Heer Jezus nu wel tot stand brengen. De Heer Jezus die brengt jou tot volmaaktheid. En door de Heer Jezus heen ziet God jou volmaakt, door het geloof in hem. En hij maakt je ook volmaakt. Hij gaat ook aan jou veranderen. En ja, hier beneden word je nooit volmaakt in die zin, hè. Je blijft altijd wel zonde doen. Struikelen en vallen. De rechtvaardige zal 7 keer vallen, maar ook 7 keer weer opstaan. Maar de Heere brengt wel tot volmaaktheid. Door dat offer van de Heer Jezus. Nou, dat gaat eigenlijk de schrijver van de Hebreeënbrief aantonen. He, dat die offers dus niet tot volmaaktheid brengen, maar dat het offer van de Heer Jezus dat wel doet. En dat doet hij door eigenlijk te zeggen, ja, kijk, als die offers nou iets uit zouden werken, als die nou tot volmaaktheid zouden brengen, dan zouden ze opgehouden hebben om te offeren. Dan zou die offerdienst niet maar steeds doorgaan en doorgaan en doorgaan. Want dan zouden ze weten, kijk, onze zonde en schuld, ja, die is vergeven, dus er is geen offer meer nodig. Wij hoeven geen offer meer te brengen. Ze zouden geen geweten meer hebben, hè, geen conscientie meer hebben. Ze zouden zich niet meer bewust zijn van de zonde. Als ze eens en voor altijd gereinigd waren. Ja, dat kun je begrijpen, toch? Dus die offers die hielpen niet om de zonde te verzoenen. En die losten niets op. En het bewijs daarvan is dat ze altijd maar weer opnieuw gebracht moesten worden. Kijk, je zou misschien kunnen denken, ja, maar wacht eventjes, dominee, want het was natuurlijk zo dat men had gezondigd, men bracht een offer en dan waren de zonden weer vergeven door dat offer. Ja, en dan val je weer opnieuw in de zonde en dan moet er weer opnieuw een offer gebracht worden. Ja, maar dat zegt volgens mij, als ik het goed begrijp, gemeente, de schrijver aan de Hebreeën dus niet. Hè? Hij stelt het niet zo voor, laat ik maar weer een voorbeeld nemen. Het is een beetje veel voorbeelden, maar goed, dan gaan we het een beetje begrijpen. Het is niet zo'n makkelijke kost, ik beloof u, ik ga weer een keer over een geschiedenis spreken. Maar wat zegt de schrijver dus niet? Hij zegt niet, het is net als met een wasmachine, hè? Je kleding is vuil, je doet het in de wasmachine, het komt er schoon uit, je trekt het aan, het is weer vuil, je doet het weer in de wasmachine. Dat is dus niet aan de hand. Hij vergelijkt hier die offers eerder met een wasmachine, laat maar zeggen, die stuk is. Dus je doet het in de wasmachine, je kleren zijn vies, maar het komt er ook weer vies uit. En ja, wat moet je ermee doen? Ja, ik stop het maar weer in de wasmachine, maar het komt er weer vies uit. En zo gaat dat maar door, en zo gaat dat maar door, en zo gaat dat maar door. En nooit en nooit en nooit wordt de kleding schoon. Dus het enige wat die wasmachine je leert, is dat je kleren vuil zijn. En dat het tijd is voor een nieuwe wasmachine. Het is een heel simpel voorbeeld misschien, gemeente, maar dat is... Ik heb erover nagedacht, hè, wat moet ik nou voor een voorbeeld gebruiken? Maar dit is het beste voorbeeld waarmee ik kon komen eigenlijk. Daarmee zou je het kunnen vergelijken. Die offers van het Oude Testament, die deden dus eigenlijk niets. Ze losten niets op. Sterker nog, en dat is wat hij zegt in vers 3, ziet u het staan. Nu wordt men door deze offers elk jaar, en hij denkt waarschijnlijk dus aan de grote verzoendag. Nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Dat is het enige wat die offers eigenlijk deden. Ze herinnerden je aan je zonde elk jaar weer. Jullie zijn zondaren en er is verzoening nodig. Dat was de prediking van die offers. Ze zijn niet genoeg, het doel wordt niet bereikt, de volmaaktheid wordt niet bereikt. Dus het was niet de bedoeling dat die Israëlieten met die offers tevreden zouden zijn. De bedoeling was dat ze, en dat zei ik aan het begin van de preek al, uit zouden zien naar de Heer Jezus. Die offers waren als een vinger die heen wees naar hem. En omdat die offers geen verzoening gaven, daarom kwam de Heer Jezus ook in de wereld. En daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, vers 5, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Gemeente, misschien toch even een vraag, hè? Want iemand zou kunnen zeggen, ja maar dominee, u hebt vanmorgen hebt u de offers en het avondmaal vergeleken. En dat die offers die wezen heen naar dat Heer Jezus zou komen en het avondmaal wees heen nadat de Heer Jezus gekomen is. Maar nou houden wij toch ook niet één keer avondmaal? Nee, wij houden heel veel avondmaal. En tenminste, 4 keer in het jaar, daar zou je nog over kunnen hebben of dat eigenlijk wel genoeg is. Maar goed, hoe werkt dat dan? Hè? Dat wordt dan toch ook herhaald? Nou gemeente, in zekere zin is het avondmaal ook als net als die offers, hè? Wij moeten niet denken natuurlijk dat het avondmaal op zichzelf iets uitwerkt. Net zo min als dat die offers konden redden, kan het avondmaal ons redden. Het feit dat u vanmorgen aan het avondmaal zat, dat is heel fijn en dat is een reden om God te danken vanmorgen. Maar het is niet zo als je zegt, ja nou zat ik aan het avondmaal, nou ben ik er. Hè? Nee, als je zou denken, als ik dat avondmaal gebruik, dan zit het goed. Ja, dan dat is een vergissing. Het avondmaal is ons ook niet gegeven als een offer of als een middel tot verzoening, maar als een middel tot versterking van het geloof. Het avondmaal is geen offer in zichzelf, hè? Dat zegt Rome. Die zeggen, ja, met het avondmaal dan offeren wij eigenlijk opnieuw. Het wijst ons op het offer. Het wijst ons op de Heer Jezus. En daarom is het ook zo belangrijk dat we dat avondmaal in geloof gebruiken. Niet als een automatisme, maar met het oog op de Heer Jezus geslagen hebben we dat gedaan vanmorgen. Hebben we onze ogen opwaarts geheven. Dat wordt dan toch altijd gezegd, nog vlak voordat het avondmaal begint. Hè? Dat we niet aan de aardse tekenen aan brood, aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn moeten blijven hangen, maar onze harten opwaarts heffen, waar de Heer Jezus is als onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Je hart omhoog heffen door de tekenen van brood en wijn heen, door het geloof. Dat is wat de Heer wil en zo wil de Heer ook dat wij dat avondmaal gebruiken. En wat hebben we daar ook de Heilige Geest voor nodig? Om de gedachtenis van uw zoon, hè, zo hebben we daar ook om gebeden, heerlijk te maken voor ons, ja. Ja. Mocht dat zo zijn vanmorgen, dat u zei, ja, ik mocht toch iets van die kracht van de Heer Jezus, van de kracht van dat offer mocht ik ervaren. Ook door brood en wijn, door het geloof. Bracht het avondmaal ons dichter bij hem. Wat een reden om hem daarvoor te loven en te prijzen, als je dat mag getuigen. Ik merkte dat de Heere zelf mij dat brood en die wijn aanreikte. Want zo is het toch, gemeente. Om het geloof te versterken. Niet om ons weer stil te zetten bij de schuld die nog open staat, maar om ons te wijzen daarop dat het offer gebracht is, dat er verzoening aangebracht is en dat je daardoor het geloof in mag delen. Wat een wonder om dat te horen, om dat te merken, om daar iets van te proeven en te smaken. Ja, maar misschien bent u vanmorgen niet aan het avondmaal geweest. Om welke reden dan ook. Nou ja, dan wil ik toch vragen, waarom was dat dan? Waarom kwam u dan niet? Want aan het avondmaal ligt het niet en aan de Heere ligt het ook niet, toch? Dan moeten we zeggen, dat ligt aan ons. En gemeente, die Israëlieten, die offers, die hielpen niks. Maar ze konden niet zeggen, ja, die offers die helpen toch niks. En ik zie er eigenlijk ook niks in. Ik heb geen geloof. Dus ja, dan laat ik die offers ook maar ongebruikt. Ik ga maar niet naar de tempel. Ik blijf maar thuis. Nee, de Heere God die had die offers wel ingesteld en geboden. En het avondmaal ook. Het is een instelling van de Heere God. Hè? Doe dat tot mijn gedachtenis. Het is niet vrijblijven. Niet zo, als je daar misschien zin in hebt, dan zou je dat kunnen. Nee, doe dat. Doe dat. En mag dat nou ook nood worden in ons leven? Als we nou zeggen, ja, maar ik kan daar niet komen en ik weet ook niet hoe ik er moet komen. Laat dat dan nood worden. En kom daar ook mee bij God. Heere, brengt u mij daar zelf. Want u bent het wel waard. U bent het wel waard dat ik uw naam beleid. En misschien zei je wel, ja, maar mijn geloof dat is zo zwak. Hè? Ja, maar daar is het voor. Daar is het voor die mensen met een zwak geloof. Kijk, als we zelf allemaal zo'n groot, sterk, stoer geloof zouden hebben, ja, dan hadden we dat avondmaal niet nodig. En wie zou dat van zichzelf durven zeggen? Hè? Dus we hebben allemaal het avondmaal nodig. De Heere gaf brood en wijn om ons hart naar de Heer Jezus heen te trekken. Het is geen offer, maar het spreekt ons wel van dat ene offer. Nou gemeente, nou maakt de Heer Jezus dus met zijn offer een eind aan alle offers. En de schrijver haalt daarvoor die woorden van Psalm 40 aan. En dat is al heel bijzonder natuurlijk. Hè? Vers 5 is dus een citaat, hè, tot en met vers 7 vanuit Psalm 40. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Kan het eigenlijk dat de Heer Jezus nou eigenlijk al in die psalm dus aan het woord was? Want dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief ons hier leert. In Psalm 40 was de Heer Jezus al aan het woord. Wat David daar zegt, want ja, dat hebben we gelezen, hè? We hebben die psalm gelezen. Wat staat er boven die psalm? Een psalm van David. Maar hoe kan het dan dat de Heer Jezus daar aan het woord is? Nou, die woorden die zijn hem ingegeven door de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is natuurlijk geboren in Bethlehem, maar voordat hij geboren was, was hij er al. Ja, zegt u, hij is ontvangen in Nazareth, 9 maanden daarvoor, klopt. Maar daarvoor was hij er ook al. De Heer Jezus is van eeuwigheid God, even eeuwig als de Vader. En de Heer Jezus die heeft, al voordat hij mens werd, die woorden in het hart van David gelegd door zijn Heilige Geest. En David heeft die woorden gesproken en opgeschreven. En in David was dus de Heer Jezus aan het woord. En gemeente, ik vind dat toch altijd zo bijzonder. En ook als we toen het net weer zongen, moest ik het nog weer bedenken bij mezelf. Hè, dat wij nou die psalmen toch zingen samen met de Heer Jezus. Die verzen die we gezongen hebben vanuit Psalm 40. Hè, dat, het is de Heer Jezus die dat zingt. En wij zingen dat mee. En hij zingt dat in ons en in zijn gemeente. Wonderlijk toch? Maar zo is het toch? De Heer Jezus, het zijn zijn woorden. En nou zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat de Heer Jezus deze woorden uit Psalm 40 gesproken heeft bij zijn komen in de wereld. Lees maar mee in vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld. Is dat kerstfeest? Nee. Want met kerst dan denken we dat de Heer Jezus geboren werd. Wanneer kwam de Heer Jezus in de wereld? Nou, in Nazareth. toen hij ontvangen werd van de Heilige Geest. Gekomen in de wereld. En het lichaam werd voor hem toebereid. In de maagd Maria. De Heer Jezus is 9 maanden voordat hij geboren werd in de wereld gekomen. En toen heeft hij het gezegd, niet als mens, maar naar zijn godheid, deze woorden. Slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Gemeente, dat is toch wel heel bijzonder, hè? Vindt u niet? Ik vind dat heel bijzonder. Dat de eeuwige Zoon van God tot God de Vader sprak toen hij mens werd. Toen hij vlees en bloed aannam uit de maagd Maria. U Vader, u hebt geen slachtoffer en spijsoffer gewild. Die konden u niet behagen, maar u hebt voor mij een lichaam bereid, klaargemaakt. En dat offer, dat kan u wel behagen. U hebt mij een lichaam gegeven, u hebt mij een menselijke natuur gegeven, opdat ik in die menselijke natuur uw wil zal doen, o Vader. Opdat ik uw wet volkomen zal houden, opdat ik zal betalen voor de zonden en de schuld van zondige mensen. Mensen die van u vervreemd zijn en die zonder u door de wereld gaan. En voor hen ga ik de prijs betalen om hen te kopen en om hen tot u te brengen, om hen tot u te trekken. Te bekeren, tot geloof te brengen. Dat is wat de Heer Jezus gezegd heeft tegen zijn Vader. En dat is wat God de Vader deed. Voor zijn Zoon, door de Heilige Geest. Hem een lichaam schenken. Een lichaam in gereedheid brengen. Een menselijke natuur. Het wonder van de menswording van de Heer Jezus. En het is het werk, gemeente, van de drie-enige God. Want God de Vader is erin betrokken. En God de Zoon is erin betrokken. En de Heilige Geest is erin betrokken. Dat lichaam in gereedheid brengen. God de Vader geeft de opdracht. En de Heer Jezus, hij is zo gewillig om dat werk van God te doen. Nou gemeente, als je daar allemaal over na gaat denken, dan word je daar toch heel klein onder, of niet? Dat de drie enige God zich zo met deze wereld bemoeit, dat hij zich zo met u en met jou en met mij bemoeit. Dat God de Vader zelf zorgt voor een lichaam, voor een offer. En dat God de Zoon zo vrijwillig uit liefde ermee instemt om mens te worden. Daar kun je toch alleen maar bewonderen. Hij werd ons gelijk om onze plaats in te kunnen nemen. En het is vanwege die menswording, vanwege dat toegeruste lichaam, dat de Heer Jezus dat offer kon brengen, dat hij zichzelf over kon geven tot in de dood. Dat hij een verzoening kon worden, dat hij de weg is tot God. En dat wij daarom ook vanmorgen het avondmaal mochten vieren. En zo vrijwillig, hè, zoals we het hier ook lezen in vers 7, toen zei ik zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Ik kom om uw wil te doen. Daarin komt die eeuwige en die tere liefde van de Zoon tot de Vader zo naar voren. Om uw wil te doen, daarom kom ik. En waar ik nou nooit de wil van God mee kan doen. En waar ik daar elke dag tegen aanloop. Nou, daar kwam hij. Om dat in mijn plaats te doen. Om God genoegdoening te geven. Zodat God ook weer aan zijn eer komt. In het leven van verdwaalde mensen. Van zondige mensen. Wat een troost is dat. Nou is de Heer Jezus nou zo waardevol voor u, voor jou. Zoals hij mens wordt. Zoals hij ontvangen wordt. In het lichaam van de maagd Maria. Zoals hij spreekt tot zijn Vader. Laat hem zo heerlijk voor u zijn. En gemeente, dan nog iets. Want misschien heeft u wel opgelet toen wij net Psalm 40 lazen. En als u dat nou thuis nog eens naast Hebreeën 10 legt, dan zult u zien dat er toch wel een verschil is. Want in Psalm 40 staat in onze vertaling iets anders dan in Hebreeën 10. In Hebreeën 10 vers 5 staat, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Staat dat ook zo in Psalm 40? Nee. Wat staat daar dan? Daar staat in vers 7, u hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, u hebt mijn oren doorboord. Dus in de Hebreeënbrief wordt gezegd dat Heer Jezus gezegd heeft, u hebt mij een lichaam gereed gemaakt. En in Psalm 40 gaat het over oren die doorboord worden. Hoe kan dat? Wat is hier aan de hand? Nou, dan moet u weten dat die schrijver van de brief aan de Hebreeën hier niet de Hebreeuwse tekst citeert, maar een Griekse vertaling. En je had ook in die tijd dat het Nieuwe Testament geschreven werd al allerlei Griekse vertalingen die in omloop waren, omdat de mensen ook soms het Hebreeuws niet meer goed begrepen en niet meer zo konden lezen. En die vertalingen die zijn ook voor een groot gedeelte nog voor ons bewaard gebleven of fragmenten daarvan. En één van die vertalingen volgt de schrijver hier. Nou, dat is het nog een beetje vreemd, hè? Want hoe komt nou een vertaler naar het Grieks ertoe om een Hebreeuwse tekst, waar staat u hebt mijn oren doorboord, om dat te gaan vertalen als u hebt een lichaam voor mij gereed gemaakt? Nou, gemeente, die vertalers die hebben goed werk gedaan, want ik geef u één uitleg. Ze hebben niet gekeken naar, hè, wat de woorden betekenen, maar wat de uitdrukking betekent. Ze hebben niet woord voor woord vertaald, maar ze hebben gekeken, ja, wat betekent dat nou precies? De oren doorboord. En dat hebben ze weergegeven in het Grieks. Laat ik even, om dat duidelijk te maken, een voorbeeld nemen uit het Nederlands en uit het Engels. Wij kennen in het Nederlands de uitdrukking, het regent pijpen stelen. Nou, als je dat letterlijk voor je ziet, dan zie je dus allemaal van die stelen, hè, van een pijp. Hè? Dus een pijp, zo'n ding wat je rookt. En van die stelen, dat zijn dan dus, ja, het stuk waar je niet de tabak in stopt. En dat komt zo allemaal naar beneden vallen. Het regent pijpen stelen. Nou, hele vreemde uitdrukking. Maar we weten allemaal wat ermee bedoeld wordt. Het betekent, het regent heel hard. Nou, stel dat je dat nou naar het Engels wil vertalen, dan moet je dat ook weer heel vreemd vertalen. Want dan moet je dat vertalen als, it is raining cats and dogs. Dus in het Engels komen er geen pijpenstelen naar beneden vallen, maar komen er honden en katten naar beneden vallen. Als je dat letterlijk in het Engels zou gaan vertalen, it is raining stems of pipes, dan begrijpt geen Engelsman je. Hè? Die zou zeggen, waar heb jij het over? En andersom, als wij die uitdrukking uit het Engels in het Nederlands vertalen, het regent katten en honden, dan zeggen ze ook, ja, wat bedoel je daarmee? Het is dat je de Engelse uitdrukking kent, dan kun je het plaatsen misschien. Maar nou, het is maar een voorbeeld, hè, maar om even duidelijk te maken dat vaststaande uitdrukkingen in een taal, hè, dat die vreemd overkomen en verkeerd overkomen als je ze heel letterlijk woord voor woord vertaalt. En dat is hier denk ik ook aan de hand. Dus u hebt mijn oren doorboord, dat betekent eigenlijk, u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. U hebt eigenlijk mijn bestaan aan u toegewijd, zou je kunnen zeggen. En ja, nu gaan we vragen, wat is dan de achtergrond van die Hebreeuwse uitdrukking, u hebt mijn oren doorboord? Hoe kwamen de Hebreeën daaraan, aan die uitdrukking? Er zijn twee uitleggingen voor, gemeente. Sommigen leggen het zo uit dat de Heere God in de baarmoeder onze oren vormt en dat hij ze in de baarmoeder ook opent, zodat wij kunnen horen als wij geboren worden. Ja, zelfs, hè, voordat we geboren worden schijnen we al te kunnen horen. En wennen kinderen ook al aan de stem van hun ouders enzovoort. Dus God heeft mijn oren gevormd. Dat ligt natuurlijk ook heel dicht aan tegen, hij heeft mijn lichaam gevormd. Het oor als een onderdeel van je lichaam. En daarmee, dat oor dat staat daarmee ook voor heel je bestaan. Want dat oor dat is natuurlijk ontzettend belangrijk in de Bijbel. En misschien is dat in de Bijbel wel het belangrijkste lichaamsdeel. Want met je oor hoor je en met je oor gehoorzaam je ook. De uitdrukking maakt dus duidelijk dat God onze oren en ons lichaam vormt, zodat wij hem kunnen gehoorzamen. Dat wij voor hem kunnen leven. Wij zijn dat ook verschuldigd aan onze schepper. En aan onze verlosser. Helemaal. Nou, dat is één manier, één achtergrond waaruit je dat zou kunnen verklaren. Maar er is nog een andere achtergrond en daarom hebben we Exodus 21 gelezen. In Exodus 21 gaat het over een slaaf die bij een meester gediend heeft. En na 6 jaar dienst, in het 7e jaar, moet die slaaf vrijgelaten worden. Want ja, een slaaf die verkocht is, die mag je niet altijd tot slaaf houden. Op een gegeven moment, dan moet hij vrijgelaten worden. Maar nou kwam het wel voor dat zo'n slaaf, om welke reden dan ook, bij zijn meester wilde blijven. Omdat hij het een hele goede meester vond. En het had natuurlijk ook zijn voordeel. Hè, om, je had in ieder geval werk en je had in ieder geval iemand die ook voor je zorgde. Dus ja, misschien ook, hè, dat staat er ook bij in Exodus 21. Misschien ook omdat hij bij zijn vrouw en kinderen die het eigendom van die meester bleven, wilde blijven. En wat moest er dan gebeuren? Nou, dan moest die slaaf naar de post van de deur gebracht worden. En er is wel wat discussie over, maar ik denk toch dat daarmee bedoeld wordt de deurpost van het huis waar die meester woont. En dan werd er met een of ander apparaat, met een pin, hè, met een priem, een gat in het oor van die slaaf geslagen. Dus die slaaf die zat met zijn oor, zat hij vast aan het bezit, aan het huis van zijn meester. En hij hoorde dus daarmee bij die meester, hij hoorde daarmee helemaal bij alle bezittingen van zijn meester. En die slaaf die gaf dus daarmee aan, ik wil u mijn meester, bij u mijn meester blijven, ik wil u dienen. Ik wil naar u horen met mijn oor, ik wil u dienen met mijn lichaam en met mijn hele bestaan ben ik van u, ben ik voor u. Nou, dat is eigenlijk ook, hè, u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Ik ben helemaal aan u toegewijd. Nou, gemeente, nu gaan we naar de Heer Jezus. Want de Heer Jezus heeft dus zichzelf, met heel zijn lichaam, met alles wat hij is, met heel zijn bestaan, zo aan de Vader, eigenlijk toegewijd. Als een gewillige knecht heeft hij zich aan zijn Vader overgegeven, om zijn Vader te dienen, om te doen wat zijn Vader wilde, om te gaan betalen voor de schuld van de zonde, ook om zijn bruid te werven. Dat ook. Dus de wet getuigt ook hier van wie de Heer Jezus is. Hij is volkomen gehoorzaam, volkomen toegewijd aan zijn Vader. En daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Nou, gemeente, wat een wonder dat de Heer Jezus dat wilde doen. En waar je nou de Heer Jezus zo leert kennen. En waar je in dat offer van de Heer Jezus alles mag vinden. Ja, daar krijg je toch datzelfde verlangen. Om zo ook de Heere te dienen. Om zo ook aan de Heere toegewijd te zijn. Om zo ook in zijn dienst te staan. En dan zullen we net als die slaaf toch onszelf met lichaam en ziel aan de Heere toewijden. En gemeente, laat dat dan de vrucht zijn. In jouw leven. De vrucht van het avondmaal. En de vrucht van het offer van de Heer Jezus. Dat je inderdaad met de Heer Jezus mee gaat zingen. Dat je het mee gaat zeggen. U hebt mij naar uw woord. Mijn oren doorboord. En mijn lichaam toegerust. Kijk dan leven uit hem. En zo, gemeente, gaan we de week weer in. Leven uit het volbrachte werk van deze gewillige Heer Jezus. Tot lof van God de Vader. Door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op de preek van Psalm 107, vers 11. Psalm 107, het 11e vers. Thank you. Gemeen, laten we de Heere God danken en bidden. Heer Jezus, u die de eeuwige Zoon van God bent, bent mens geworden. U hebt een lichaam, u hebt de menselijke natuur aangenomen om daarin te kunnen betalen. En u hebt dat zo vrijwillig gedaan en uit liefde tot uw Vader. Heren, mogen we daar iets van zien en gezien hebben, ook door de prediking van het woord, en ons daarover verwonderen en ons daarin verblijden, Heren. In het offer wat u bracht, in het werk wat u deed, volkomen toegewijd aan uw Vader. Heren, mag in ons hart ook dat heimwee geboren worden om dat ook te worden door uw offer heen, Heer Jezus. Dat u ons volmaakt maakt. Ja, volmaakt in de toerekening van uw gerechtigheid. Maar ook straks eenmaal, als we het lichaam van de zonde mogen afleggen. Als we een nieuw lichaam krijgen. Om u te loven en te prijzen en te eren en te dienen. Heren, dat in ons hart dan ook dat adventsverlangen leeft. En levend gemaakt wordt ook deze middag. Wil uw eigen woord zegenen, Heer, het was misschien wat veel uitleg. Maar wilt u zelf dan de toepassing maar geven? En wilt u het maar bevindelijk waarmaken in ons hart en in ons leven? En Heere, wil daartoe ook ons uw Heilige Geest niet onthouden. Die het lichaam van de Heer Jezus gereed maakt, maar die ook ons gereed kan maken. Die ons ook bereid kan maken, die ons ook gewillig kan maken. Waar we uit onszelf zo onwillig en zo bokkig en zo nukkig zijn. Heere, pas dan dat woord toe. Maar geef ook dat de oproep die ook uitgegaan is, Heere. En waar we ook weer voor geplaatst zijn. De opdracht om bezig te zijn en te blijven met dat offer. Of we nou aan het avondmaal gegaan zijn of niet. Maar Heere, dat we werkelijk eruit zullen leven. Uit het werk door u volbracht. Nee, niet onze eigen inspanningen, niet onze eigen krachten, maar uw werk alleen. Zoals we dat vanmorgen hoorden, Heere. U kunt redden. U alleen. En dan redt u toch ook keer op keer. En Heere, dan mogen we u hartelijk danken en dan mogen we u loven en dan mogen we u prijzen voor al het goede wat we kregen. Neem het verkeerde maar weg. Verzoen het. Ga met ons mee hier vandaan de week in. Geef krachten, Heere. Geef wat nodig is. Een hart wat op u gericht is. Oh, we zijn uit de aarde aards en u wilt ons wel naar uzelf toetrekken, Heer Jezus, u die in de hemelen bent. Mogen we die trekkingen van uw geest steeds maar weer merken in ons leven, Heer. En dat wat er verder ook aan ons trekt en wat ons ook naar beneden trekt en wat ons ook vastbindt aan deze aarde, maar dat u harder trekt, Heere God. En dat die liefde van u, de drie enige God, ons hart zo in zal nemen en zo in beslag zal nemen en zo zal omstrengelen. Dat we even boven het stof komen, Heere God. En dat we u de lof en de eer en de dank mogen geven. Ja, dat zijn de offers die blijven. De vrucht der lippen die uw naam belijden. Heere, mag dat vorm krijgen in ons leven, ook in deze week. Wie we ook ontmoeten. Een woord ter rechtertijd gesproken misschien, maar bovenal dat mensen het ook zullen zien aan ons. Hij is een dienstknecht van de Allerhoogste God. Zij is een dienstmaagd van de Heere der Heren. Heren, zo mogen wij u loven en prijzen om uw wonderen die u groot maakt. En Heren, we bidden u. Geef alles wat nodig is. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen we tenslotte nog zingen, Psalm 118, het 13e en het 14e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam, en ook het 14e, gij zijt mijn God, u zal ik loven. 118, 13 en 14. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God, ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.